Kabel 103.3 en FM 106.8. Als het in Amsterdam gebeurt, dan hoort u het hier.
De stem van de hoofdstad.
Rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Kunst en cultuur.
Amsterdam FM.
Goedemiddag, u luistert naar het programma Levensverhalen. Rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. En op deze Dag van de Liefde praat ik met de schrijver van het in september verschenen boek Bevrijd door Liefde, Jan Geurts. Hij schreef ook onder andere de boeken Verslaafd aan Liefde en De Verslaving Voorbij. En geeft workshops, cursussen als aanvulling op die boeken. Hartelijk welkom. Fijn dat u er bent, toch op deze Dag van de Liefde. Zometeen hebben we het uitgebreid over uw leven, werk en ook over de boeken die u heeft geschreven. Maar wil ik toch even van u weten, wat voor kijk u nou heeft op Valentijnsdag, op zo'n dag als vandaag?
Oh, nou, tja. Ik vind het wel leuk, eigenlijk.
Ja?
Ja, natuurlijk. We weten allemaal dat dat een commercieel iets is wat door middenstanders is bedacht en zo. Maar tegelijkertijd, je zou eigenlijk veel meer Valentijnsdagen moeten hebben. En gewoon dagen dus waarop je wat meer aandacht besteedt aan het houden van je naasten en je geliefden en dat soort dingen. Waarom niet, hè?
Dat je er wat meer bij stilstaat.
Ja,
ook.
Gewoon wat meer bij stilstaat. En de vanzelfsprekendheid die vaak in relaties sluipt, is eigenlijk tamelijk moordend voor de liefde. En dus als je wat vaker even stilstaat bij wat voor gevoelens je hebt voor iemand, kan eigenlijk nooit geen kwaad. Alleen maar goed.
Mooi, mooi. Laten we gaan naar naar het begin. U bent geboren in Zeeuws-Vlaanderen.
Nee, niet geboren in Zeeuws-Vlaanderen, maar daar heb ik wel van jongs af aan gewoond.
Oh, u bent daar getogen in Zeeuws-Vlaanderen.
Ja, getogen in Zeeuws-Vlaanderen, in Oostburg.
Ja. En wat was dat voor omgeving voor u om op te groeien?
Fantastisch mooie omgeving, want ik was als lagere schooljongetje was ik al vrij snel bevriend met een jongen die op een boerderij woonde. Walter. En dat is eigenlijk sindsdien een hele goede vriend gebleven. Maar ik heb mijn jeugd dus eigenlijk op een boerderij doorgebracht. En dat was echt een fantastisch leuke boerderij, want daar hadden ze koeien en paarden en schapen en konijnen en van alles en nog wat. En een tractor, dus eerst was ik gek op de man die de dieren verzorgde. En dan, toen ik wat ouder werd, raakte ik bevriend met de man die de tractor bestuurde. En dan mocht ik meerijden en sturen en tractor rijden en zo. En natuurlijk ook heel veel gespeeld met Walter, met die vriend van me daar, gewoon in de weilanden en in het hooi op de schuur en zo. Enfin, dus eigenlijk een hele leuke jeugd, met name daardoor. Want bij mij thuis was het nogal druk. Wij hadden 6 kinderen en ik was het nakomertje, het 6e kind.
Och, jeetje.
Dus al die oudere kinderen, dat was wel, weet je wel, daar voelde ik me niet altijd even bij op mijn gemak. Dus elke dag kon ik hem smeren naar die boerderij. En dat was 10 minuten fietsen verderop.
Ja.
Dus vandaar dat Zeeuws-Vlaanderen is voor mij met name dus de boerderij.
Ja.
Waar ik tot, ik denk wel tot mijn 16e of zo, bijna dagelijks verbleef.
En waarbij dus eigenlijk de natuur, of in ieder geval de omgeving, een soort van misschien wel vlucht was uit de drukte thuis.
Ja, ja, uit de drukte thuis. En daar op de boerderij kon je van allerlei leuke dingen doen. En het was er altijd tamelijk relaxed, ja.
Ja. Ja. Nou bent u, u was puber toen de jaren 60.
Ja, puber in Oostburg in de jaren 60. Ja. Nou, daar gebeurde niet zo heel veel op het gebied van wat we dan associëren met de jaren 60, met relletjes en opstanden en vrije liefde op straat en dat soort dingen. Dat was daar niet zo, hoor. Maar wat er natuurlijk wel gebeurde was de muziek. Je luistert natuurlijk naar de radio en dus de muziek veranderde natuurlijk. Zo'n beetje synchroon met dat als puber je überhaupt je gaat interesseren voor muziek. Dus dat was wel, dat kan ik me wel herinneren, dat in die tijd muziek was zo verschrikkelijk belangrijk. En dan af en toe naar een bandje gaan ook. Toen de plaatselijke bandjes, die trokken volle zalen toen. Hè. Dat was een gouden tijd voor bandjes was dat. En ik weet nog dat zoals bands als Golden Earring, die later dus heel beroemd werden, die kwamen gewoon in de kroeg op de markt, hè, kwamen die spelen. En dan daar ging je dus ook elke zaterdag ging je daarheen dan.
Ja.
En dan thuis muziek luisteren, heel veel muziek luisteren. En toen ontstond mijn interesse voor slagwerken ook. Dus ik wou ontzettend graag drummer worden. Dus ik begon eerst met potten en pannen en zo'n kartonnen wasmiddelendoos. Die je dan op zijn kop zette en die je dan mooi bassdrumgeluid maakte en zo. En dan meedrummen met muziek. Hè? Heel veel met swingende muziek. En de muziek was natuurlijk behoorlijk ruig en swingend in die tijd.
Was dat iets wat van huis uit ook gestimuleerd werd?
Muziek werd niet gestimuleerd en niet geremd eigenlijk. Okay. Mijn vader had zelf ook wel muziek gedaan, maar was natuurlijk van dat hele, van dat, zeg maar, traditionele opvatting dat muziek, dat deed je een beetje erbij, maar dat kon natuurlijk nooit je levens. Ja. Hobby, nooit je levens, hoe heet dat? Levensvoorziening zijn. Hè? Ja. Dus ik mocht best muziek maken als ik maar goede punten op school haalde. En daar kwam het op neer.
Ja.
En muziek was een hobby.
Ja.
Maar daar had hij geen bezwaar tegen. En eerlijk gezegd, als ik me stilsta bij hoeveel lawaai ik maakte op dat kamertje van mij, met eerst die potten en pannen en later met een echt drumstel, dan hadden ze toch best veel geduld met me, denk ik.
Zullen we eens luisteren naar de muziek uit die tijd, naar de West Side Story, door u zelf uitgekozen, de muziek.
Ja, West Side Story was natuurlijk voor het eerst dat die een beetje een soort pop en jazz met elkaar vermengde. En ongelooflijk mooie, snelle en ook slimme ritmes. Niet alleen maar het, zeg maar, hoempa, maar met 5/8 en dat soort ritmes. En met heel veel slagwerk erbij ook. Dus ik zat als jongetje van 13, 14 jaar, zat ik op elkaar mee te drummen met onder andere dit stuk muziek wat ik heb uitgekozen.
Laten we luisteren. Fragment uit de West Side Story, muziek meegenomen door mijn gast Jan Geurt. U kan nog steeds niet helemaal stil blijven zitten als je dit hoort.
Bij deze muziek, dit is nog steeds echt een van de mooiere, swingendere stukken muziek. Hè?
Ja, heerlijk.
Ja.
Ja. Als u nou terugdenkt aan die, dat opgroeien daar, aan de jeugd. Wat zijn nou de dingen die u mee heeft gekregen van uw ouders die u gevormd hebben? Wat zijn de ideeën die u mee heeft gekregen van het huis? U zei al dat
eerlijk gezegd, wat ik het meest van mijn ouders geleerd heb, heb ik pas later geleerd toen ik al op mezelf woonde en zij in een gruwelijke relatiecrisis terechtkwamen. En toen logeerden ze bij mij en ik woonde toen in een klein huisje met hele dunne muurtjes. En ik kon dus heel hun relatiecrisis woordelijk volgen. En dat heeft mij zoveel... Ja, het doet iedereen natuurlijk wel pijn ook, maar het heeft me ook heel erg gesterkt in dat idee van op deze manier moet je dus niet bij elkaar blijven. Ik had ze gewoon gegund van laat elkaar nou los, weet je wel. Ga apart wonen, ga iets leuks doen met je leven, maar blijf niet elkaar beknellen in deze relatie. Maar ja, zij waren al vrij oud toen, ze waren al in de 60 en ze durfden gewoon niet. Het was zo goed te zien dat ze gewoon echt elkaar niet meer durfden los te laten. Puur uit pure angst en angst voor schuldgevoelens, angst voor eenzaamheid en zo. En ook zo opgevoed zijn in het idee dat als je eenmaal getrouwd bent, dan moet je dat tot je dood, als het ware, scheiden.
Ja.
Ja, die hele ouderwetse, zeg maar, traditionele opvatting over relaties die voor zoveel ellende kan zorgen. En zij waren daar echt het voorbeeld van. Dus ik kan wel stellen dat ik sindsdien daar zoveel, zeg maar, zo telkens als ik die dingen zie of zelfs zelf in een soort situatie kwam in het verleden waarin iets dergelijks zou ontstaan, dan al vrij snel dacht van ja nee, maar hier houdt het op. Dit is zo, moet niet te gek worden met afhankelijkheid en angst om alleen te zijn en zo.
Ja. Ja. Dus dat heeft je eigenlijk nu ook, Nou ja,
ja, en dat komt ook weer terug in het boek eigenlijk. Precies. Helemaal inderdaad. Maar ik ervaar dat echt natuurlijk. Mijn ouders hebben verder gewoon, waren gewoon lieve mensen en ze deden hun best. En het was allemaal vrij afstandelijk natuurlijk. Tegenwoordig zijn ouders veel intiemer met hun kinderen in de communicatieve betekenis dan. Hè? Dus vroeger was dat gewoon domweg. Ja, je hield je aan de regels in huis. En vooral in mijn geval, ik was een nakomertje. Mijn ouders hadden al wat opvoedingsmoeheid natuurlijk. Dus zolang ik maar geen problemen veroorzaakte op school. En, want mijn vader was leraar op dezelfde school als waar ik zat. Dus we hadden een soort deal. Als ik geen onvoldoendes haalde en geen rottigheid uithaalde, dan liet hij me met rust. Hè? En dus ik kon eigenlijk doen wat ik wou. En omdat dat halen van zessen en zevens was niet zo'n probleem voor mij. Dus ik heb me aardig gered in mijn jeugd bij mijn ouders wel. Maar voornamelijk omdat ze me met rust lieten. En daar zat natuurlijk ook wel een soort verwaarlozing in. Een soort emotionele verwaarlozing. En, dus ik heb er ook wel last gehad, van gehad daarna. Maar fijn toch. Al met al kijk ik met veel liefde naar mijn jeugd. En vooral naar mijn ouders terug wel hoor.
Ja, fijn. Ja. Die schooltijd. Hoe was die schooltijd voor u?
De middelbare school was nog, dat zou kunnen zeggen, dat daar nog het laatste staartje van het rijke Roomse leven zich afspeelde. Dat was een katholieke HBS en toen nog MMS ook. Hè? Dus meisjes hadden een aparte opleiding toen nog. En dan had je HBSA en HBSB, dus ik zat op HBSB. En dan fijn, en dat was gewoon nog echt een ouderwetse school waar leraren nog gezag hadden. Daar werd geen rottigheid uitgehaald, of maar heel zelden. En het ergste wat je kon overkomen was bij de directeur geroepen worden voor een boetepreekje. Zo, hè? Dus echt net voor de crisis in het onderwijs en de gezagscrisis in het onderwijs toesloeg, heb ik daar op de middelbare school gezeten.
Ja.
Dus ik ben zelf ook pas losgeslagen na de middelbare school, kan je wel zeggen.
Hoe ging dat? Wist u toen u van school kwam wat u daarna wilde doen?
Nou, mijn vader had dat natuurlijk al geregeld, want in de tijd regelde hij dat. Dus hij had al geregeld dat ik naar de Technische Hogeschool in Enschede ging, want hij kwam zelf uit Twente.
Ah.
Dus ik heb daar inderdaad nog 6 maanden geprobeerd te studeren. Maar zodra ik eenmaal uit huis weg was, viel zeg maar, elke structuur viel weg voor mij. En ik kwam ik terecht in een soort losbollerig soort eenzaamheid eigenlijk. Een soort eigenlijk helemaal niet prettig. Maar dat onprettige gevoel dus constant uit de weg proberen te gaan met seks, drugs en rock'n'roll. Dus, en dat was gewoon meteen hard feesten.
Ja.
Dus na een half jaar in Twente ben ik verhuisd. Dan ben ik gestopt met studeren. En ben ik in Den Haag gaan wonen. Ben ik drummer geworden in een band, in een bluesband. En dat was echt het wilde leven. Hè? Den Haag was toen de popstad nummer 1 in Nederland. En met 4000 beatgroepjes of iets dergelijks.
Zo.
En,
ja.
Hè? Zoals Golden Earring en Living Blues en dat soort bands. En ik zat dus vooral in de blueshoek.
Ja.
En blues zoals van John Mayall bijvoorbeeld. En dan als drummer. En dat was elke weekend was dat dan optreden. Hè? En toen in de tijd hoefde je niet een beroemde band te zijn om werk te hebben. Je kon elk weekend, kon je wel ergens terecht in den landen. Ging je met een gehuurd busje, reed je daarheen smiddags. Je deed je optreden s'avonds tot 1 uur of 12. Ja, je reed terug naar Amsterdam. Was je om 1 uur of 3 s'nachts terug. Ging je nog friet eten hè, op het plein. En dan echt tot diep in de ochtend. En dan, ja, je gebruikte toch amfetamine. Dus moe werd je niet. En verder was het gewoon een hoop gein.
Ja, het klinkt als een hele leuke tijd. Was dat ook zo?
Ja, leuk, maar ook wel een beetje wel met veel dus verslaving. En dus ook met veel zelfdestructie. Met zeg maar eenzaamheid en het heel erg hard overschreeuwen van die eenzaamheid. Ja, in natuurlijk in wat ik wel heel graag deed. Drummen en maar ook natuurlijk heel erg dat aanzien. Want de bandwereld, de bandjeswereld in Den Haag toen. Dat was ook een gigantisch egospel natuurlijk. Want ja, als je een plaatje gemaakt had, dan was je weer een enorme rangorde. En dan bovenaan die rangorde had je bijvoorbeeld de Golden Earring. En die jongens reden in Alfa Romeo's en hadden de mooiste wijven. Ja, en dan wij zaten daar een heel eind onder. Maar evengoed nog steeds genoeg vrouwen, groepjes om achteraan te jagen. En dus dat soort. En dan stuf natuurlijk. Dat was ook de tijd van de hasjes. Dus altijd hasjes roken en alcohol heb ik persoonlijk nooit zoveel problemen mee gehad, want ik vond het niet, het werkte niet goed voor mij. Ik werd er gewoon verschrikkelijk duf van. Dus maar, en vandaar dus wel amfetamine, waar je juist, weet je wel, een oppepper van krijgt. En cocaïne. Maar cocaïne was in die tijd nog te duur. Dus amfetamine was eigenlijk het middel om lang door te gaan.
Ja. Ja. U heeft ook muziek meegenomen uit die tijd. Van de Blues Breakers.
Ja, John Mayall en de Blues Breakers. Ja. Dat is eigenlijk de vader van de moderne blues. Van de electric blues dan. Hè. Natuurlijk, blues is al veel ouder. Komt uit de Verenigde Staten. Maar in Engeland, de bandjeswereld in Engeland. John Mayall is wel een van de eerste die electric blues ging spelen. En daar komt ook bijvoorbeeld die gitarist van Fleetwood Mac. Die is veel bekender tegenwoordig nog. Maar kan even niet op zijn naam komen. Enfin, maar in ieder geval, ik heb één nummer uitgezocht van John Mayall en de Blues Breakers.
Hideaway.
Oh ja, en Eric Clapton zat daar ook bij toen.
Oh ja.
Ja, die is ook nog steeds heel bekend.
Laten we luisteren. wat is dat lekker.
Een lekkere blues,
heerlijk.
Hè?
Ja.
Ja.
Ik zit aan tafel met Jan Geurts en u luistert naar het programma Levensverhalen, rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. En we waren eigenlijk gebleven bij uw, nou ja, rond uw 18e, dat u in Den Haag zat.
Ja, een paar jaar daar in de pop-scene gezeten.
Ja.
En toen ben ik daar weer uitgegaan ook. Een beetje zo, denk ik wel, door. Het werd wel erg zwaar allemaal. En ik had behoefte aan wat meer rust. Dus ik ging weer terug naar Zeeuws-Vlaanderen. Waar ik dan als kind gewoond had. Maar mijn ouders woonden daar al niet meer. Die zijn toen al verhuisd naar Suriname. Dus ik heb daar toen heb ik een huisje in de polder. Hè? Zo'n mooi oud arbeidershuisje in de polder heb ik gekregen. En heb ik daar een tijd in gewoond.
Dat lijkt me een ontzettend contrast met daarvoor.
Ja, nogal. Ja, ja. Ja, ja. Natuurlijk deed ik daar ook nog wel wat muziek met vrienden en zo. Maar het was allemaal stukken relaxter.
Mm-hmm.
En verder gewoon een hoop niks doen eigenlijk. In die tijd werd ik gerekend tot wat ze toen het werkschuw langharig tuig noemden.
Ja.
Dus wij zaten in een uitkering en wij deden gewoon leuke dingen samen en alleen. En weet je wel, en lang uitslapen, tot diep in de nacht blowen, kletsen. En een beetje muziek maken en zo, dat soort dingen, ja. Een luizenleven, ja. Kan je wel zeggen.
Ja.
Ja.
En was dat prettig?
Nou ja, daar zat diezelfde, zeg maar, weggeduwde eenzaamheid zat daarachter. Ja. Wat bij mij, zeg maar, heel lang zo geweest is ook. Maar verder, ja, had ook wel een leuke tijd natuurlijk. Ook wel leuke dingen. Het was, in die tijd heb ik ook veel met LSD gerommeld. Daar zat wel iets van, zeg maar, dat verlangen naar spiritualiteit zat er wel in. Maar totaal, zeg maar, verkrampt in die zelfafwijzing van mijn ego. En afijn, dus dan zoek je naar een soort vlucht uit de werkelijkheid. In plaats van naar hoe de werkelijkheid werkelijk in elkaar zit. Hè?
Ja.
Het verlangen is heel spiritueel. Alleen de manier waarop je het probeert te vervullen is dan enigszins een vergissing, denk ik.
Ja. Ja.
Maar niettemin, ook weer mooie avonturen. Wel, hè, mooie herinneringen zijn vaak leuker dan de avonturen zelf, kan je wel zeggen.
Ja.
Leuk om aan de kleinkinderen
dat
te
is,
vertellen.
Wat is dat toch? Dat je altijd achteraf, dat je dan heel erg verromantiseert.
Ja, natuurlijk. Het verhaal is wel leuk om na te vertellen. Terwijl je op het moment zelf ook best wel enigszins bekneld zat. En heel erg je best deed om dat niet te voelen. En niet eens wist dat je je best deed om je niet bekneld te voelen.
Ja.
Hè? Dat is allemaal tamelijk onbewust ging dat allemaal.
Maar op een gegeven moment ging u toch richting huisje, boompje, beestje.
Ja. Je komt iemand tegen en de vonken slaan over. En dan, ja, vooral als je dan toch die ondertoon hebt van eenzaamheid. Dan duik je daarin met een gigantisch enthousiasme. Dus dat was al snel was dat samenwonen. En al snel rolden de kinderen als rapen uit haar schoot, zeggen ze daar. Ja, dus ik zat vrij snel, had ik 4 kinderen. En dat was dus ook een tijd om echt een baan te zoeken. Dus ik kreeg al gauw eerst werk als freelance journalist voor de provinciale Zeeuwse krant. Waar ik ook en met heel veel plezier voor geschreven heb. Dat was echt ontzettend leuk.
Maar u
leuk.
Had helemaal geen opleiding daarvoor gevolgd? Of
nee, ik was toen wel al ook in diezelfde tijd begonnen met een soort thuisstudie Nederlands. Een onderwijsbevoegdheid om Nederlands te geven. Dus in die tijd kreeg ik die bevoegdheid en dat schrijven voor de provinciale krant en allerlei baantjes op verschillende middelbare scholen op het gebied van Nederlands en maatschappijleer. Ik weet dat ik op een bepaald moment op 5 verschillende scholen een paar uur les gaf en zo. Maar ja, je moet wat natuurlijk. En ik vond het ook wel leuk om les te geven. Dus ik heb dat een tijd lang heb ik dat gedaan. En dus dat was echt huisje, boompje, beestje met keihard werken. Een huis verbouwen, nog een studie erbij. Ik deed nog een studie pedagogiek ook. En dan een baan. En vrij snel 4 kinderen in huis en zo. Dus wel. En dan, dus dat was eigenlijk een heel drukke tijd. Maar ik heb er ook van genoten. Dat was ook wel heel erg leuk. Leuk en ook. De relatie was van meet af aan natuurlijk een beetje neurotisch. Een beetje twee zeg maar bange mensen. Twee zeg maar bange, vooral bang voor eenzaamheid. En bang voor alleen zijn mensen die dan elkaar vinden. En dan eigenlijk verschrikkelijk verknocht raken aan elkaar. Maar op een manier die ik later in mijn boek ook heb beschreven. Ja. Die eigenlijk alleen maar kan leiden tot een soort beknelling op langere termijn. Maar een tijd lang is dat ook heel erg leuk natuurlijk.
Ja.
Hè? En kinderen zijn natuurlijk altijd naast ook bijvoorbeeld ook wel soms heel erg beknellend. Zijn ze natuurlijk ook heel erg leuk. Heel erg bijzonder om mee om te gaan.
Ja.
Dus ik heb, gemengde herinneringen daaraan. Ik heb me ook behoorlijk bekneld gevoeld in dat huwelijk met al die kinderen en al die drukte.
Ja, want u had de drukte die u zelf als kind eigenlijk helemaal niet zo prettig vond. Die heeft u toen weer een beetje gecreëerd.
Maar creëren is, dat klinkt te veel als een keuze. Dit overkomt je. Hè? Mm. En je volgt gewoon je hart en je ego. En dat leidt dan tot allerlei tijdelijk plezier. En vaak daaronder weer nieuwe oorzaken voor toekomstige ellende. Maar goed, een tijd lang heb ik dat... heb ik daarin heel druk gehad en genoten en af en toe, weet je wel, bekneld gezeten en zo. Het is een hectisch leven, kan je wel zeggen. Maar toch ook wel leuk. Kinderen zien opgroeien is toch wel heel bijzonder. Ik moet eerlijk zeggen, als ik een van de weinige dingen waar ik misschien enig spijt van heb, als ik terugkijk, is dat ik te weinig genoten heb van ze. Dat ik toch me zo verantwoordelijk voelde ook dat het goed met ze zou gaan. En ik zat te veel op hun nek. Ook soms met schoolprestaties. Dat moest allemaal, weet je wel, moest allemaal goed zijn en zo. Mm-hmm. Eigenlijk... Nu zou ik er meer van genieten. Nu zou ik wat relaxter zijn als vader.
Ja.
En sterker nog, ik geniet nu heel erg van mijn kinderen. Ik heb een erg goede relatie met ze ook. Maar in die tijd had dat beter gekund.
Ja.
Ja, zowel tussen mij en mijn toenmalige echtgenoten als tussen mij en mijn kinderen. Dat was echt behoorlijk neurotisch wel.
Ja. U heeft later ook nog weer een boek geschreven, ook over opvoeding.
Ja, waarin dus inderdaad al die fouten die ik daar toen heb leren kennen door ze zelf te maken, in behandeld worden. En hoe je als het ware als ouder, zonder dat je het weet, enorm geïdentificeerd bent met een bepaalde opvatting over het ouderschap. Een bepaalde rol die als het ware een beetje, zeg maar, standaard erin gebakken zit. En als je dat niet doorhebt, dan kun je je dus verschrikkelijk bekneld voelen in jouw wens om je kinderen gelukkig te zien. En als kinderen dus even niet gelukkig zijn, en dat zijn ze gewoon af en toe niet, dan voel je je als ouder altijd bekneld, schuldig, bezwaard. En dan ga je op een verkeerde manier je best doen om hun uit hun moeilijke gevoelens te helpen, waardoor ze eigenlijk alleen maar versterkt worden. En dat is dan weer een wisselwerking, want zij gaan zich tegen jou verzetten, omdat je je te veel bemoeit met hun lijden.
Ja.
Ja, ook onbewust natuurlijk. En dan, afijn, dat wordt dan een strijd. En dan kom je in de strijd, wat ze ook wel het generatieconflict noemen, hè. En wat totaal niet nodig is. En dus vanuit, zeg maar later, zag ik dus vanuit mijn boeddhistische studie en beoefening dat je op een heel andere manier met je kinderen kunt omgaan, die, zeg maar, veel vrijer is van dit soort ego-beknellingen. Hè?
Ja. U heeft ook weer muziek hierbij uitgezocht.
In die tijd leerde ik vooral de muziek kennen door mijn kinderen. Hè? Dat waren pubers en die brachten muziek mee naar huis. En dan, ik was zelf toch wel heel erg geïnteresseerd in muziek. Dus ik heb toen eigenlijk, je zou kunnen zeggen, tussen mijn Haagse periode en die periode is een hele decennium van muziek wat ik eigenlijk niet ken. En dan komt ineens weer een periode van muziek die ik wel ken. En een daarvan is bijvoorbeeld deze Red Hot Chili Peppers. Gewoon ongelooflijk lekkere, ruige muziek. En vooral ook weer die drummer daarin. Dat is echt snoeihard.
Ja.
Ja, echt. Je moet maar eens goed luisteren naar die drummer hierin ook.
Gaan we doen.